Goedenavond, broeders, zusters. Wat heerlijk om aan jullie te merken dat je zo verlangend uitziet naar de komst van de Heer Jezus. Dat je al aan het couplet begint voordat de pianist zover is. He? Dat is toch wel heerlijk. Ja, want u had het misschien helemaal niet in de gaten, maar we zongen net zo prachtig. Welk een uitzicht, bruidsgemeente. He? Vol verwachting blijf ik uitzien. Maar dat is niet altijd zo. Want ik weet niet of het u opgevallen is, maar in het derde couplet zingen we dan opeens: o, soms voel ik een groot diep verlangen. Dat moet niet soms zijn, dat moet dagelijks zijn. En vandaar bedankt voor jullie echt in deze. We gaan vanavond nadenken over het onderwerp op weg naar onze hemelvaart. En dat doen we zo vlak na hemelvaart die we in de afgelopen week weer mochten vieren. En als je kijkt naar de kerkelijke feesten, zoals wij dat dan noemen, de christelijke feesten, dan komt eigenlijk in ons land, in ons volk, hemelvaart er vaak een beetje bekaaid af. Het lijkt een soort van ondergeschoven kindje van alle kerkelijke feestdagen. Maar dat is jammer, want hemelvaart is juist een juichfeest. Ik heb vanmorgen in Alphen aan de Rijn mogen spreken. En daar heb ik het gehad over hoe die schare die betrokken was bij de hemelvaart van de Heer Jezus met grote blijdschap naar de bovenzaal gaat om daar eendrachtig te bidden en te smeken. Volhardend. En als ik zeg dat hemelvaart een juichfeest is, dan doe ik dat omdat ik van de week tegen een schriftgedeelte aanliep wat ik eigenlijk nog nooit zo expliciet had betrokken gezien op hemelvaart. En ik las dat in Psalm 47 vers 6 tot en met 9 dit staat: onder gejuich steeg God omhoog. De Heer steeg op bij hoorngestal. Zing voor God. Zing een lied. Zing voor onze koning. Zing hem een lied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. God heerst als koning over de volken. En God zetelt op zijn heilige troon. Dus hemelvaart is een feestdag. En we vieren dat de Heer Jezus Christus in een triomftocht is opgestegen naar de hemel. In een aantal liederen, broeders en zusters, kwam zo prachtig naar voren dat doordat wij tot geloof mochten komen in de Heer Jezus Christus, er een bijzondere hoop in ons leven is gekomen. Je vindt in de Nieuwtestamentische brieven daar regelmatig een en ander over geschreven. Petrus noemt dat zo prachtig een levende hoop. En Paulus noemt het een zalige hoop. Daarover straks nog even wat meer. En dat alles door wat de Heer Jezus Christus voor ons heeft betekend aan het kruis op Golgotha. En wat meer is, doordat zijn Vader dat volkomen offer van de zondeloze geaccepteerd heeft als het enige zaligmakende offer waardoor wij mensen behouden dienen te worden. En wat is het in deze verontrustende tijd, broeders en zusters, niet de geweldige zekerheid en heerlijkheid om te mogen weten dat hij nu, je kunt het je eigenlijk niet voorstellen, al bijna 2000 jaar, 24 uur per dag voor ons bidt en voor ons pleit. Dat brengt ons, zoals een prachtig lied, wat ook vaak hier wordt gezongen, ons zegt: hij geeft ons hoop voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Kracht voor vandaag. Want door Jezus Christus bezitten we, en dat hebben we net ook uit volle borst gezongen, een toekomst vol van hoop. Dus die hoop, broeders en zusters, dat is uw en mijn anker in deze bewogen tijd. Waar we ons aan kunnen vasthouden. terwijl heel deze wereld waarin wij leven schudt op zijn grondvesten. En zonder die hoop, zegt Paulus met name in 1 Korinthe 15, zijn wij de meest beklagenswaardige mensen op deze wereld. Maar eeuwig leven dat we nu reeds ontvangen hebben, in zijn nabijheid, is dus die levende hoop en ons vooruitzicht. Dan zou je kunnen vragen, waar is dat dan precies op gebaseerd? Nou, ik wil vanavond zo kort na hemelvaart dat eens aan u uitleggen, waarom onze, uw en mijn hoop gelegen is in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Alleen heb ik een klein beetje een probleem. En u raadt dat misschien al. We zullen nergens in de Bijbel exact een tekst vinden die dat precies aangeeft. Dus zullen we vanavond bepaalde gedeeltes uit de schrift gewoon aan een nadere beschouwing gaan onderwerpen en het woord laten spreken om te laten zien dat deze dingen zo zijn, zoals ik dat zojuist heb gezegd. Dus nog een keer, er staat nergens in de Bijbel dat de opname 7 jaar voor de tweede komst van de Heer Jezus Christus op de Olijfberg op deze aarde staat. Er staat dus ook nergens dat de opname plaatsvindt voor de grote verdrukking. Dus we moeten het hebben puur en alleen van Bijbelverzen die vertellen over de opname en over de tijd erna in de juiste context. Daarom wil ik graag als eerste met u lezen wat er staat in Titus 2. Neemt u echt even de tijd om die schriftgedeeltes ook op te zoeken, zodat ik er al lezend verklarend iets van kan zeggen. Ik houd zo van dit gedeelte. Titus 2, vers 11 tot en met 13. Vers 11 is bij de meesten van u zo bekend dat u dat vers uit uw hoofd kent. Want het is een tekst die je vaak op een kerstkaart ziet. Want de zaligmakende genade van God is verschenen. En het is zo belangrijk dat je let op wat erachter staat. Aan alle mensen. Petrus schrijft later in zijn brief: God wil niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat we alle behouden zullen worden. En daar heeft hij een mens voor gegeven tussen God en ons mensen, de Heer Jezus Christus. En ik zei al, dan stopt de kerstkaarttekst. Maar er staat zoiets geweldig bemoedigends achter. Er staat achter en leert ons. Dus diezelfde genade die we net hebben bezongen en die door genade dus ook, omdat het onverdiende gunst is, ons deel is geworden, die leert ons. Ander woord zegt, die onderwijst ons. Waarin? Nou, in de eerste plaats om de goddeloosheid van de wereldse begeerten te verloochenen. Dan was ik zo blij met de aankondiging van onze zuster toen ze die tekst las uit Efeze 2. Daar maakte hij vroeger deel van uit. Maar nu mogen we door genade Gods kinderen zijn. En dan moet ons verlangen ergens anders op gericht zijn. En dan staat erachter, en in deze tegenwoordige wereld. En wat is het nodig wat er nu komt? Dat wij bezonnen, dus bezint eer gij begint, rechtvaardig volgens het recht van God dus, en godvruchtig te leven. Dus de genade die God ons geschonken heeft. En prominent staat achter mij met grote letters. Ik kijk daar altijd weer met grote blijdschap naar. Daar staat gelukkig dat God tegen Paulus heeft gezegd. Mijn genade is genoeg. Dat geldt voor u en dat geldt voor mij. Maar de zin is nog niet af. Want er staat een komma. En dat betekent dat die nog doorloopt. En dan komt het. Terwijl wij verwachten. En ik heb hier nou in mijn tekst een 1 staan. Wat verwachten wij als eerste? De zalige hoop. Zo u wilt, de opname van de gemeente. En als tweede, de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dus Paulus zegt heel duidelijk tegen Titus, als jij orde op zaken gaat stellen daar, op dat eiland, geestelijk gezien, en oudsten gaat benoemen, dit moet ons doel zijn. Verwachtende de zalige hoop voor de gemeente, de opname van de gemeente, en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus, na die 7 jaar van grote verdrukking. Als hij komt in Jeruzalem en zijn voeten zal zetten op de olijfberg die dan zal splijten. En dan zal het gelovig overblijfsel van Israël daar een veilig heen komen zoeken. En dan zal daar een troon komen, daar kom ik zo nog even op terug. Vervolgens verplaatsen we ons in gedachten eventjes weer naar de bovenzaal te Jeruzalem. Waar de Heer Jezus voor zijn verzoenend lijden en sterven zo buitengewoon intensief met zijn discipelen heeft gesproken. En door het evangelie van Johannes hebben we daar een heel breed zicht op. En wat mij altijd weer ontroert is, dat de Heer Jezus, die precies wist wat er allemaal ging komen, dat had hij ook al een paar keer voorspeld, maar ze waren zo druk met zichzelf of met andere dingen bezig, dat ze daar niet op ingingen of dat niet wilden begrijpen. Of niet konden begrijpen. Dat hij met geen woord spreekt over zijn verzoenend lijden en sterven. Maar dat hij hen op een bijzondere manier gaat troosten door wat hij zegt en een bijzonder gebed uitspreekt. Waar ik nog even op terugkom zo direct. Wat staat er nu in Johannes 14, de eerste 3 versen? Daar in Johannes 14, de versen 1 tot en met 3, treft u belangrijke woorden aan over zijn komen voor de gemeente, als ik dat zo mag noemen. Er staat in Johannes 14, vers 1 tot en met 3 dit. Het begint ook al zo bijzonder. Laat uw hart niet in beroering raken. Broeders, zusters, wat is er in deze tijd onvoorstelbaar veel wat ons hart in beroering raakt. Toen we net die prachtige liederen zaten te zingen, kreeg ik opeens een gedachte. Ik zal hem u eerlijk vertellen wat ik dacht. Er zijn op dit moment zoveel families bij elkaar om Moederdag te vieren. Als de Heer Jezus nou op deze Moederdag door God de Vader naar de aarde was gestuurd met het bevel, ga mijn kinderen halen. Wat zou dan de verwarring in heel wat gezinnen, ogenschijnlijk christelijke gezinnen, groot zijn geweest. Opeens zouden al die woorden die gelovige vaders en moeders gesproken hebben voor de kinderen duidelijk zijn geworden. Maar ze zijn niet die weg van hun ouders gegaan. Want dat is in onze moderne tijd toch ouderwets allemaal, om je daar nog mee bezig te houden. Nee, ga in eigen kracht het gevecht met de wereld om je heen aan. En eet maar en drink maar en wees vrolijk, want morgen sterven wij. Er is zoveel wat ons hart ten diepste kan raken. En als je niet meer in staat bent om met je kinderen of kleinkinderen te spreken over de Heer Jezus, weet je wat ze je nooit kunnen verbieden? En wat ze nooit kunnen tegenhouden? Dat jij elke dag hen voor de troon van Gods genade legt. En zoals een prachtig gedicht zegt, Heer, ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Laat uw hart, broeders, zusters, wat er ook nog gaat komen, want we hebben zo'n actueel woord, niet in beroering raken. U gelooft in God. Gelooft ook in mij. En dan die heerlijke woorden. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. In Nederland is grote woningsnood. Maar daar niet. Anders, als dat niet zo was, zegt de Heer Jezus, zou ik het u gezegd hebben. En dan komt er iets heel belangrijks. Je zou wel als het ware een uitroeptekentje in je Bijbel moeten zetten. Ik ga heen om wat te doen. Om een plaats voor u gereed te maken. Nou, even heel simpel. Jullie wonen hier allemaal in het mooie Hattem en omgeving. En Miek en ik wonen in Woudenberg. En we hebben wat ruimte bij de grond. En we gaan daar wat nieuwe woningen neerzetten. En op zondag zeg ik, nou broeders, zusters, als jullie dus een poosje uit willen. We hebben een paar heerlijke woningen zo op ons terrein staan. Van harte welkom. Dan kun je daar alleen maar van genieten als je er naartoe gaat. En misschien als u wat krak en mikkerig aan het wouden bent, kom ik u ook nog ophalen. Zodat u er gebruik van kunt maken. Maar u moet er wel heen. Nou, heel simpel dit. Als nou de Heer Jezus zegt, ik ga heen om een plaats voor u te gereed te maken. Waar moeten wij dan naartoe? Daar hoef je toch niet voor gestudeerd te hebben om dat te begrijpen. Dan moet je toch naar die plaats toe in de hemel waar hij plaats voor u en mij bereid heeft. En daarom zegt hij, en als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb. En wat staat er dan? Kom ik, in mijn Bijbel staat dat met een hoofdletter, dus ik ben het niet. Kom ik terug en zal u tot mij met een hoofdletter nemen. En wat staat er dan achter? Dan staat het woordje op dat. En dan moet je altijd heel goed opletten in de Bijbel als dat er staat. Want dan wordt een reden gegeven. Opdat ook u zult zijn wat ik ben. Dus broeders, zusters, waar gaan wij naartoe? Als Gods kinderen. Let wel, dit is een boodschap voor de gemeente van Jezus Christus. Met Gods oogappel Israël heeft hij een heel ander plan. Maar dit wordt gezegd tegen zijn kinderen. Want, en dan ga ik dat verschil uitleggen, hoezeer verschillen deze woorden die tot de gemeente worden gesproken, tot de gelovigen worden gesproken, vergeleken met wat de Heer Jezus zegt op de Olijfberg. Dan moet u eens lezen wat er met mij staat, met mij, wat er staat in Matteüs 25. Matteüs 25. Matteüs 24 en 25 zijn twee bijzondere hoofdstukken, omdat dat de reden van de Heer Jezus is over de laatste dingen met betrekking op Gods oogappel Israël. Aan het eind van hoofdstuk 23 zegt de Heer Jezus vreselijke woorden. Uw huis zal u woest gelaten worden. En als ze dan de tempel verlaten, de Heer Jezus voor het laatst in de tempel is, dan zijn de discipelen zo onder de indruk van dat hele tempelcomplex. Als ze zich niet voor kunnen stellen dat dat met de tempel gaat gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, sterker nog, er zal geen steen op de andere worden gelaten. Dat is gebeurd in het jaar 70 na Christus. Dan kwam er een Romeinse generaal met zijn soldaten. Ze hebben Jeruzalem ingenomen. En hij heeft de opdracht gegeven aan zijn soldaten om de tempel te sparen. Maar omdat ze de hele stad in de brand hebben gestoken, werd de hitte zo groot dat het goud van de tempel begon te smelten. En dat kroop tussen de stenen. Want met cement werken dat deze vroeger niet. En dus wat hebben die Romeinen gedaan? Uit geldzucht, uit goudzucht, die hebben de ene steen naar de andere afgebroken. Nou, het feit alleen al, broeders en zusters, dat dit simpele woord van de Heer Jezus Christus waarheid is geworden, als profetie is uitgekomen, waar halen wij dan de euvele moed van in onze tijd vandaan om alles wat profetisch gezegd wordt richting Gods ogen op al Israël, maar ook als het betreft de gemeente van Jezus Christus, in diskrediet te brengen. En wat zegt hij nou in Matteüs 25 vers 31 tot en met 32? Hij zegt, wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. En voor alle duidelijkheid, dat is op deze aarde. Dat is op de Olijfberg. Stelt u zich nou eens voor dat we hier 100 jaar geleden hadden gezeten. Daar had ik hier niet over gesproken. Weet u waarom niet? Israël was niet in het land. Israël was verspreid door de hele wereld heen. Maar in 1948 heeft Israël weer een gezicht gekregen. Al die beenderen hebben zich verzameld. Er is weer vlees op de botten gekomen. Er is alleen één groot probleem nog met Gods oogappel. En daarom heeft het ons gebed nodig. De geest van God is er nog niet in. Maar nu het volk weer terug is in het land, begrijpt u toch dat de Heer Jezus voor zijn volk, Israël, terug kan komen over de Olijfberg, want het volk is er weer. En als het volk, zegt de Heer Jezus in Matteüs 23 aan het eind, weer gaat roepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dan zal gebeuren wat hier staat in Matteüs 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En waar zal die troon staan? In Jeruzalem. Wat de grootte van de aarde ook nog mogen bedenken. En dan komt het. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden. En hoe gaat hij ze scheiden? Hij gaat dat volk voor volk bekijken. En hoe hebben ze zich opgesteld tegenover Gods oogappel Israël? En dan gaat hij ze scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En als je dan verder leest, dan staat er één aan de rechterkant en één aan de linkerkant. Heel veel mensen betrekken dit oordeelsgebeuren op gelovigen, momenteel. Maar hier staat toch heel nadrukkelijk, en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En helemaal aan het eind van de tijd, om het zo maar eens te zeggen, na dat duizendjarig vrederijk wat dan een begin zal krijgen, is er weer een witte grote troon, de grote witte troon. En wie zullen daar verschijnen? En ieder die niet geschreven is in het boek des levens van het Lam. En wij dan? Worden wij ook beoordeeld? Ja, straks. Voor de rechterstoel van Christus. Moet ik voor de rechter komen als gelovige? Het is toch om je wil te schrikken? Vorige week had ik een brief in de bus van de minister van Justitie. Ik zei tegen Mieke, ik heb zeker weer ergens te hard gereden. Ja, gelukkig maar 5 kilometer te hard. Maar toch €48. Zonde van het geld. Ja, maar ja, ze zeggen we moeten tegenwoordig zoveel arbeidskosten doen om dat allemaal in te vullen. Dus oké. En daar voor de rechterstoel van Christus wordt getoetst wat wij uit liefde voor Jezus hebben gedaan. En aan de hand daarvan zullen we kronen ontvangen. Dus daar in de bovenzaal sprak de Heer Jezus met zijn discipelen niet over het oordeel van alle volken of over het zitten op de troon in Jeruzalem. Dat heeft hij gedaan toen hij de tempel uitging en op de Olijfberg ging zitten. En ook sprak hij niet met hen over het herstel van Israël. Nee, wat wij zojuist gelezen hebben uit Johannes 14, vers 1 tot en met 3, daar spreekt Jezus over het huis van zijn vader. En de vele hemelwoningen waarin hij voor de discipelen een plaats gaat bereiden. Voor allen, want daar begon hij mee. U gelooft in God, geloof ik in mij, geldt dat woord. En daarom moeten we zo letten op Jezus' woorden, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En die wijzen dus op een hele andere verhouding dan het gebeuren wat plaats gaat vinden na de grote verdrukking op de Olijfberg. Hier is geen sprake van een meester met zijn dienaren of onderdanen van de koning van Israël, die op de troon van David zal plaatsnemen in Jeruzalem. Nee, hier is juist sprake van een hele intieme verhouding van vriendschap en van liefde. Zoals we dat lezen in Johannes 15, vers 15. Makkelijke tekst om te onthouden, broeders en zusters. Johannes 15, vers 16. Want wat zegt de Heer Jezus daar? Daar zegt hij: ik noem u niet meer dienaren. Want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar, en nou komt dit prachtige woord, hè, ik heb u vrienden genoemd. Kijk, daarom is het prachtige lied: welke vriend is onze Jezus, zo'n topper in geestelijk Nederland? En over het rond van deze aarde. Dat geeft alle facetten weer van wie hij in de praktijk van ons dagelijks leven voor ons wil zijn. Ik heb u vrienden genoemd. En dan komt het. Omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. We gaan nog een stapje verder. Twee hoofdstukken verder. Johannes 17, vers 24. Zo vlak voordat hij die lijdensweg gaat, om voor u en mij dat verzoenende offer te brengen op Golgotha. Weet u wat mij zo opvalt in dit bijzondere hoofdstuk, wat we wel noemen het hoge priestelijke gebed? Is dat hij met geen woord over dat lijden en sterven spreekt. Maar hij heeft wel één grote angst. En dat blijkt uit dit gebed. Hij wil dat wij allen één zijn. En het is een prachtig lied, wat ik graag opgeef. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Om in de gemeente als broeders en zusters, schouders aan schouders, in uw wijngaard te staan. Om samen te dienen, zien wie u bent. En wat zegt hij hier in vers 24? Vader, je zou wel een preek in drie punten kunnen houden over hoe de Heer Jezus in dit hoofdstuk zijn vader aanspreekt. Hier zegt hij vader, ergens anders zegt hij heilige vader. En hij zegt ook nog een keer rechtvaardige vader. Maar dat zou wel een studie op zich zijn. Vader, en wat zegt hij dan? Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En dan staat weer dat woordje op dat. Dus de reden volgt direct. Op dat zij mijn heerlijkheid zien. En broeders en zusters, die heerlijkheid is toch niet op deze aarde? Daar zien we toch dagelijks beelden van. Wat een mens van Gods prachtige schepping heeft gemaakt. O opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. En dan komt er zo'n prachtig woord. Wat jammer genoeg ook weer vaak zo verkeerd is uitgelegd. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Kijk, broeders en zusters, deze woorden zijn van toepassing op de gemeente als het lichaam van Christus. Dus op alle gelovigen, en dat blijkt ook zo duidelijk uit vers 20, want daar staat, ik bid niet alleen voor deze, want u zou kunnen zeggen, nou, dat heeft de Heer Jezus toch alleen maar aan zijn discipelenkring uitgesproken, en misschien waren er nog een paar bij, maar dat geldt toch niet voor ons. Nou, wat staat erachter? Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Kijk, ik hoop zo van ganser harte dat u daar amen op zegt. Dat dat uw geestelijk vooruitzicht is. Dat u weet dat u door genade een kind van God bent. Dus in de woorden die de Heer Jezus spreekt, kom ik terug en zal u tot mij nemen, ligt een hele nieuwe gedachte in verband met de wederkomst van de Heer. En hieruit volgt dus ook dat de wederkomst van de Heer, van Jezus Christus dus voor de gemeente, heel wat meer en heel wat anders betekent dan zijn komst in en voor Israël, dat op aarde moet blijven. Want als hij dan op de troon gaat zitten in Jeruzalem, zal dat volk worden tot het grootste zendingsvolk ter wereld. Wat God eigenlijk van meet af aan al met dat volk voor ogen had. Om door dat volk gezegend te worden, nou dan moet je nou in onze tijd meekomen. Het is schrikbarend om te zien hoe antisemitisme procentueel in de afgelopen maanden is gestegen. En over 7 oktober hoor je praktisch niemand meer. Nou, toen de discipelen op de Olijfberg zagen dat de Christus werd opgenomen in een wolk. We hebben dat afgelopen donderdag gevierd. Verschenen er 2 mannen in witte kleding. Engelen van God. En die zei tegen hem, en dat staat in Handelingen 1 vers 11. Kent die woorden wel. Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Well, ik ben geneigd om te zeggen, dat was niet zo'n slimme vraag. Dat is toch vanzelfsprekend. Als de Heer je aan het zegenen is en je ziet dat hij al zegenend wordt opgenomen in hemelse heerlijkheid, dan kijk je toch naar boven. Maar ze hebben een doel met deze vraag. Want dan zeggen ze, deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Hoe dus? Op dezelfde wijze. Alleen in omgekeerde volgorde. En hoe voer hij toen op? Zichtbaar, in een wolk en alleen. Terwijl als hij in Jeruzalem straks op de Olijfberg komt, dan is daar een grote schade bij betrokken. Er is dus een wederkomst van onze Heer Jezus, uitsluitend en alleen voor de wereld. En deze woorden kun je dus ook niet zomaar, zonder ze geweld aan te doen, toepassen op het komen van Christus tot de zijnen bij hun lichamelijke dood. Als de geest van iemand die in Jezus Christus ontslaapt wordt opgenomen in de tegenwoordigheid van de Heere, zoals hij dat zei tegen die moordenaar, heden zul je met mij in het paradijs zijn, is daarbij geen sprake van een zichtbare komst van Christus op dezelfde wijze zoals hij ten hemel is gevaren. Dit ligt dus nog in de toekomst. Maar ik geloof dat je aan het hele wereldgebeuren kunt zien. En zoals Paulus dat zegt, als het getal van de uit de heidenen bekeerde mensen vol is. En dat zou zomaar vanavond kunnen zijn. Daarom moet je hem blijvend verwachten. Gideon. Het ligt nog in de toekomst. Maar de Heer weet hoe lang. En geldt dus voor alle gelovigen. Ze was beloofd aan zijn discipelen en aan allen die tot hem in geloof zich zouden wenden. En nu gaan we naar dat hele bijzondere hoofdstuk. Want daar zit u eigenlijk misschien al een beetje op te wachten. 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot en met 18. Broeders en zusters, het is alweer een jaar geleden dat onze broeder Chris mij opbelde om afspraken te maken. En hij zei, zou je twee keer op een avond willen komen? Ik zei, ja hoor, dat kan in mijn agenda. Dat is wat makkelijker dan de morgens. Hij zei, waar wil je dan over spreken, over die twee avonden? Nou, door bevrijdingsdag heb ik het vorige keer gehad over de Heer is mijn bevrijder. Maar we hadden eigenlijk afgesproken om beide avonden over de wederkomst te spreken. Dus ik zei, ik ga het zeker hebben over de wederkomst. Oh, wat fijn zit hij. En toen heb ik even geslikt. Want ik krijg namelijk steeds meer broeders aan de lijn die mij vragen over pastorale onderwerpen te spreken, maar niet over de opname van de gemeente. En ik heb onlangs tegen zo'n gemeente gezegd, ik voel me niet meer vrij bij jullie op de kansel, dus ik zeg mijn spreekbeurten af, geef ik terug. Ik zeg, want voor mij ligt de allergrootste troost in het feit dat de gemeente straks opgenomen worden en dat wij onze geliefden die we al naar het graf hebben gebracht, in de akker hebben gezaaid met het oog op de wederopstanding, weer terug zullen zien. Dat is de grootste troost. En daar mag ik dan als pastorale broeder niet over spreken. Dat werkt niet. We zijn vriendschappelijk uit elkaar gegaan, maar ik heb wel tegen ze gezegd, waarom hebben jullie nou een christengemeente opgericht? Dat zijn allemaal broeders en zusters die uit reformatorische gemeentes komen. En geen fout woord daarover, want daar heb ik vroeger geleerd hoe je eerbied ten opzichte van God moet hebben. Daar ben ik je nog steeds dankbaar en daar blijf ik voor. Maar toen zeiden ze, ja, dat is vanwege de doop. Ik zeg, maar de rest, dan blijf je dus gewoon op dat oude pad voortwandelen. Dat kan niet. Want in Christus, hebben we vorige week gezien, ben je totaal bevrijd. En Paulus zegt, laat je dan niet opnieuw weer een juk opleggen. En dat doen ze dan eigenlijk wel. En dat vind ik heel erg jammer. Nou, 1 Thessalonicense 4, vers 16 tot en met 18. Lees maar met me mee. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel. Ik vind het altijd een mooi woord, aartsengel. Ik mag het nu ook uitspreken, als aard. Ik ben geen engel. Eerder een bengel. Was ik. En met een bazuin van God neerdalen, waar vandaan? Uit de hemel. En wat staat er dan? En de doden die in Christus zijn, die dus nu in het graf liggen, waarvan wij soms zeggen, we brengen ze naar hun laatste rustplaats. Nee hoor, dat klopt niet. De ware rust die is boven. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo troost dan elkaar met deze woorden. Er zijn heel veel gelovigen die van deze boodschap niets moeten hebben. ook voorgangers. En als ik het vermogen heb om met hen te spreken over deze dingen, dan zeg ik, hoe kun je nou als dienaar van het woord van God, soms hebben ze nog VDM achter de naam staan, Verbini Divini Minister, dienaar van het woord van God, hoe kun je nou dit niet geloven als de apostel Paulus zegt dat hij deze woorden niet van zichzelf heeft, maar van de Heere? Dan leg je dus woorden die de Heere gesproken heeft hier en in dat machtige hoofdstuk 1 Korintiërs 15, die leg je naast je neer. Weet je hoe dat gewoon in de Bijbel heet? Dan ben je ongehoorzaam. Dan doe je niet wat God zegt. En als wij niet gehoorzaam zijn aan het woord van God, zullen we daar ook de zegen niet van ontvangen. Dus de verklaring, de Heere zelf zal neerdalen van de hemel, legt opnieuw de nadruk op Jezus' eigen woorden tegen zijn discipelen. Ik zal wederkomen. En de uitdrukking de Heere zelf betekent eigenlijk ten diepste in de grondtekst de Heere zelf en echt geen ander. En dan hebben we gelezen, wanneer de Heer neerdaalt, dan zullen de doden die in Christus gestorven zijn als eerste opstaan op precies dezelfde wijze als dit geschiedde tijdens zijn leven op aarde. Want toen zijn geliefde vriend Lazarus was overleden en al een paar dagen in het graf lag, en toen het ongeloof van de mensen eromheen naar voren kwam, er is al een lijklucht als het ware te ruiken, spreekt hij: Lazarus, ik zeg u, kom uit. En Lazarus stond op en ging naar buiten. Dus de doden in Christus, broeders en zusters, zijn allen die een nieuwe schepping werden door het geloof in de Heer Jezus. Waar wordt hier met geen woord over gesproken? Over de doden die gestorven zijn zonder een relatie met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als de doden in Christus worden opgewekt, zijn wij allen die tot de gemeente behoren en die dan nog leven, met de opgewekte ontslapenen om samen met hem de Heere tegemoet gevoerd te worden in de lucht. Want broeders, zusters, en dat is het grote verschil tussen Israël en tussen de gemeente. Wij hebben van God een hemelse bestemming en Israël een aardse bestemming. En hoe die wereld ook tekeer gaat, maar al Gods beloften zijn ja en amen. En hieruit blijkt dus dat de Heere bij deze gelegenheid, als hij de gemeente komt halen, niet op de aarde komt. Zijn voeten zullen dan niet op de olijfberg staan, zoals dat wel het geval zou zijn als hij wederkomt om Israël te verlossen en zijn koninkrijk op aarde op te richten. Maar dat staat in de Bijbel. Zacharia 14. Had u natuurlijk al lang verwacht, hè? Een beetje de Bijbelkennis onder ons. Zacharia 14, de versen 3 en 4. Daar laat God al aan Jeremia zien wat straks de Heer Jezus met de zijnen zal doen als hij zijn voeten gaat zetten op de olijfberg. Want wat staat hier? Dan zal de Heere, vers 3, uittrekken. En wat komt hij doen? En tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En op die dag zullen zijn voeten staan op de olijfberg, die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden. naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Is dat wel mogelijk, broeders, zusters? Nou, toen God zijn volk bevrijdde uit Egypte en ze als ratten in de val zaten, wat deed God toen? Toen spleet hij de zee. En Israël kwam er droogvoets door. En de tegenstanders, ze verdronken. Zou het voor diezelfde God dan niet mogelijk zijn als zijn zoon op de olijfberg zijn voeten neerzet en die zal splijten? Nog één ding. Waarom moet Christus nu zelf komen om u en mij thuis te halen in de hemel? Nou, omdat u en ik zijn gemeente zijn, leden van zijn lichaam zijn, waarvan hij zelf het hoofd is. En die gemeente is ook zijn bruid die hij stralend, zonder vlek of rimpel, heilig en onbesmet aan zijn vader wil voorstellen. O broeders, zusters, wat zal dat straks een intieme gebeurtenis wezen? Evenals bij zijn hemelvaart van de olijfberg, dan zullen er geen tranen worden geschreid. Integendeel. Maar dan zullen we ons met vreugde verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. De gemeente zal dus opgenomen worden als de Heere Jezus terugkomt. En zijn wederkomst is geen proces, maar dat is een gebeurtenis die wij mogen sterken, die wij moeten verwachten. En om die reden bemoedigt Paulus ons zo in hoofdstuk 4, vers 14 met de woorden: want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dus wat betekent dat, broeders en zusters, voor u als Bethel-gemeente? U bent toch wel een bijzondere gemeente, hè? Want jullie zitten al in het huis van God. Hè? Maar ja, Corrie ten Boom zei al het beste dat. Komt nog, dus we blijven hier niet. Hè? Ik hoop zo van ganser harte dat u door bezig te zijn met dit woord, wat zo actueel aan het worden is in heel het wereldgebeuren, niet voor de wereld, niet voor de ongelovigen, maar voor ons als kinderen, om vol verwachting uit te blijven zien dat we een Advents- en een Maranatha-gemeente zijn en blijven. Ooit zei een zuster tegen mij, toen ik daar in februari sprak, ze zei: broeder Havenkamp, ik heb me toch een mooie manier gevonden om te evangeliseren. Ik zei: wat is dat, zuster? Ze zegt: ik heb al mijn kerstspulletjes opgeborgen, maar ik heb de adventster die heb ik voor het raam laten hangen. Ze zegt: en iedereen van mijn straat die bemoeit zich ermee. Die zeggen: Dina, je hebt je ster niet opgeborgen. Nee, zegt ze, maar ik verwacht mijn Heer dagelijks en daarom blijft die ster daar hangen. En zo getuigt zij. Dus als ik jullie een tip mag geven en je zoekt al die spullen weer op aan het eind van het jaar, laat hem hangen. Want wij levenden die overgebleven zijn, ons wacht een heerlijke ontmoeting met hem. En mijn vraag is dat uw, maar ik vraag dat ook aan mezelf, is dat uw en mijn toekomstperspectief? In een tijd waarin de wereld hopeloos op alle terreinen wegzinkt, waar onze jeugd alleen nog maar staande kan blijven met medicatie of met verdovende middelen, met zich in een roes te brengen, laten we toch maar eten en drinken, want morgen sterven wij. Heel Nederland was gisteren een beetje van slag. Ons Europapa mocht niet meedoen. En we waren ervan overtuigd, we zouden de eerste worden. Zo vergankelijk zijn menselijke gedachten. Maar wij mogen hem dienen. En daarom zegt hij vanavond tegen u en mij, broeders, zusters, doe handeling totdat ik kom. En als de apostel Paulus die prachtige woorden in 1 Korinthe 15, waarin hij ook heeft gesproken over de opname van de gemeente, afsluit, dan zegt hij, maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. We staan in de overwinning. Want wij zullen in dit alles meer dan overwinnaar zijn. En dan zegt hij daarom. Mijn geliefde broeders, en ik voeg daaraan toe, en dus ook bijbels en zusters. Wees standvastig. Onwankelbaar. Altijd overvloedig. In het werk van de Heere. En dan staat er geen punt, maar staat iets heel moois achter. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Want wat u doet uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan. Maranatha, halleluja, amen.